Goedemiddag gemeente, welkom in deze middagdienst. Welkom ook de luisteraars die met ons verbonden zijn, die thuis met ons meeluisteren. Deze dienst is een derde van de 5 verdiepingsdiensten die gehouden worden rond het thema Amos en de Leeuw. Voorganger is Thijs van Meijeren en het orgel wordt als gebruikelijk bespeeld door Wouter van der Wild. Voor de luisteraars thuis noem ik even de schriftgedeelten. Dat zijn er een aantal uit de profeten, het profetenbrief van Amos. De eerste is uit Amos 1, de tweede uit Amos 4 en de derde lezing is uit Amos 5. We willen deze dienst samen met elkaar beginnen door de lof van God te zingen uit de psalmen. Psalm 106, het eerste vers. Looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Psalm 106, vers 1 uit de oude berijming. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
We bereiden ons voor op deze dienst door stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. De openingstekst komt uit Exodus 34, het 6e en 7e vers. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. We zingen verder Psalm 106, het tweede en derde couplet. Laten we bidden om de Heilige Geest. Heere onze God, wij danken u voor deze stralende dag. De zondag na Pasen, weer Pasen. Waarop u zegt, het leven heeft voorrang boven de dood. Wilt u ons dat ook vanmiddag duidelijk maken? Dat u de God van het leven bent. Die regeert over dood en graf heen. Wil in ons midden zijn door de Heilige Geest. Ons helpen om de woorden van de oude profetie te begrijpen. Om ze ter harte te nemen. Om eruit te leven. Heer Jezus, wilt u vanmiddag de koning bewijzen te zijn. De koning van de wereld, de koning van de kerk, de koning van ons leven. Wij danken u dat u voorop gaat in de strijd met de machten die ons het geloof proberen te ontfutselen. Schenk ons geloof dat wij leven uit die machtige daden die u verricht. Uw overwinningsdaden. Wees bij allen op wie we ons betrokken weten. Hier of met ons verbonden. Wij danken u voor die mogelijkheid. Of hier niet aanwezig. Heere God, zoek ook hen op. Door uw machtige liefde. Hoor ons uit genade. Amen. We lezen uit het boek Amos hoofdstuk 1, vers 1 en 2 en hoofdstuk 4 en 5. Ik dacht, we lezen gewoon het hele boek door. Dus de volgende keer hoofdstuk 6 en 7 beleven en welzijn en als laatste hoofdstuk 8 en 9. Nu Amos 4 en 5 en het openingswoord van Amos uit Amos 1. De woorden van Amos die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren, en de top van de Karmel verdort. Luister naar dit woord, koeien van Bazan, die op de berg van Samaria zijn. U die de geringen onderdrukt, die de armen mishandelt, die tegen uw echtgenoot zegt, breng ons iets, zodat wij kunnen drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, zie, dagen voor u komen, dat men u zal optrekken met haken, en wie na u overblijft met vishaken. Door bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw naar de andere, en weggeworpen worden naar Harmon, spreekt de Heere. Kom naar Bethel en zondig, naar Gilgal om veel te zonderen. Breng 's morgens uw offers, op elke derde dag uw tiende. Laat van het gezuurde brood een lofoffer in rook opgaan. Kondig luid vrijwillige gaven aan, laat het horen, want zo wilt u het toch graag, Israëlieten, spreekt de Heere Heere. Daarom heb ik u ook schone tanden gegeven in al uw steden, gebrek aan brood in al uw woonplaatsen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. En ik heb zelfs de regen u onthouden, nog wel 3 maanden voor de oogsttijd. Ik heb het laten regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet ik het niet regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het stuk waarop geen regen viel, verdorde. 2, 3 steden wankelden naar een andere stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u geslagen met korenbrand en met meeldauw. De sprinkhanen vraten uw talrijke tuinen, wijngaarden, vijgenbomen en olijfbomen op. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb de pest naar u toegestuurd, zoals ik eens bij Egypte deed. Ik heb uw jonge mannen met het zwaard gedood, terwijl uw paarden werden buitgemaakt. Ik heb de stank van uw legerkampen in uw neus doen opstijgen. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Ik heb u ondersteboven gekeerd, zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. U werd als een stuk brandhout dat aan de vlammen ontrukt is. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heere. Daarom zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël. Want zie, hij die de bergen vormt, die de wind schept en die aan de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad tot duisternis maakt en die op de hoogten van de aarde treedt, Heere, God van de legermachten, is zijn naam. En dan volgt nu de tekst, dat zijn 17 versen. Luister naar dit woord dat ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël. Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die optrekt met 1000 zal er 100 overhouden. En die optrekt met 100 zal er 10 overhouden voor het huis van Israël. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël, zoek mij en leef. Maar zoek niet Bethel. In Gilgal moet u niet komen en u moet niet naar Beceba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan en Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen, verteren, en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen, die het zeven gesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heere is zijn naam, die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Zij hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt, omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen, maar u zult er niet in wonen. Begerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardig in het nauw, u neemt zwijggeld aan. U duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandig in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de Heere, op alle pleinen zal er rouwklacht zijn. Op alle straten zullen ze zeggen, ach, ach. Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon en de klaagzangers tot rouwklacht. En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn. Want ik zal door uw midden trekken, zegt de Heere. Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Duisternis zal er zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt. Of die thuiskomt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de Heere niet duisternis zijn en geen licht? Donkerte, zonder lichtglans erover? Ik haat, ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mij brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemest vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen op mij weg. En het getokkel van uw luiten kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. Hebt u mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn? 40 jaar, huis van Israël. U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen. En Kevan, uw beelden. De sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt. Daarom zal ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de Heere. God van de legermachten is zijn naam. Tot zover de lezing uit Gods woord. Als inleiding zingen we Psalm 92, het vierde en zesde couplet uit de Nieuwe Berijming. Na de preek is er een moment van stilte. Amos 5, vers 1 tot 17 is het uitgangspunt. Ik zal er af en toe naar verwijzen. Gemeente van Christus, de leeuw brult, het is de Heere. God die spreekt vanuit Jeruzalem de wijde wereld in. De leeuw gaat internationaal. Gods oordelen gaan over de aarde. Maar ze dringen zich vooral aan Israël op. Oordelen in de vorm van rampen. Sommigen staan nog uit, de aardbeving en de ballingschap. Anderen hebben al plaatsgevonden. Amos stelt er maar liefst 8 in hoofdstuk 4. Honger, hij heeft het over schone tanden, dat betekent er is geen eten langs gegaan. Droogte, vers 8. Schimmelziekten in het gewas, korenbrand en meeldauw. Sprinkhanen, de pest, verloren oorlogen, vernietiging. Dat is wat. De oordelen van God dringen zich aan Israël op. Ja. Maar weet je wat de grootste ramp is? Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd. Dat is wel de grootste ramp. Als een refrein doortrekt het hoofdstuk 4. Toch hebt u zich niet tot mij bekeerd, spreekt de Heer. Daarom pakt de leeuw het in hoofdstuk 5, om zo te zeggen, anders aan. Amos komt tijdens het loofhuttenfeest in Bethel, waar een tempel voor de Heer is. Eigenlijk was dat niet de bedoeling, een tempel in Bethel. De tempel stond in Jeruzalem. Maar de scheuring van het rijk in tweeën, in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk, bracht ook in de godsdienst een probleem. Jerobeam, de eerste koning van het noorden van Israël, wilde niet dat zijn onderdanen naar Juda zouden trekken. Hij was bang voor overlopers. En daarom bouwde hij aan het zuiden van zijn rijk en in het noorden, in Bethel en in Dan, een alternatieve tempel. Amos is in Bethel, tijdens het loofhuttenfeest. Het Sukkotfeest. Als Israël het loofhuttenfeest viert, dan zitten ze in van die hutjes met het dak open en denken terug aan de 40-jarige woestijnreis, nadat ze uit Egypte waren bevrijd. En kenmerkend voor die tijd, voor al die jaren, was dat Israël afhankelijk was van de daden van God. Hadden ze brood nodig? God gaf manna. Vlees? Na veel mopperen, God gaf kwartels. Waren er vijanden? Mozes strekte zijn hand en zijn staf de lucht in. Aaron ondersteunde zijn armen. Een gebed tot God en God hielp. Moesten ze door de zee, door de Jordaan? Er kwam een pad. Israël moest alles krijgen. Ze waren arme mensen in zichzelf. Totaal afhankelijk. Juist daarom is het zo mooi dat het loofhuttenfeest ook een oogstfeest is. Vooral druiven werden geoogst, de wijnoogst. En van de opbrengst werd aangeboden aan de Heere. Van u gekregen, Heere, deze opbrengst, de gave van uw hand. En we geven het aan u terug. Van u, aan u. Er is niets van ons bij. We zouden niets hebben als u het ons niet geeft. Het loofhuttenfeest is daarom het meest vreugdevolle feest uit Israëls feestencyclus. Een feest van uitbundige vreugde. En dat mag je echt heel feestelijk voorstellen. Samen eten, samen drinken, samen vrolijk zijn. Een rijdans tot eer van God. Het is op dit blijde feest dat Amos in Bethel komt. Hij gaat tussen de feestvierders staan en hij begint een dodenklacht te zingen. Amos doorkruist de vreugde met een klaagzang. Hij maakt de hele party tot een begrafenis. Wie wordt er begraven? Inderdaad, de groep feestvierders. Amos 5 vers 2. Zij is gevallen. Zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Israël, Gods liefje, is gestorven. Als honger en sprinkhanen de pest en een oorlog niet helpen, dan maken we van de gewijde tempel, in naam van de Heer zelf, een mortuarium. In vers 16 en 17, waar Amos zijn dodenklacht eindigt, wordt dat getekend. Rouw in de straten van Bethel. Ach, ach, boeren die net de oogst binnen hebben, zullen treuren in hun wijngaard. En ze worden geroepen om de inwoners van Bethel te begraven. Want er zijn geen anderen meer die het kunnen doen. Het oordeel treft Bethel, een stad met een prachtige naam, Huis van God. Ik hoor je denken. Het wordt dus weer een oordeelspreek vanmiddag. Moet dat nou? Want wat levert het ons op? Een God die boos is? Is dat mijn God? En kom ik daarvoor hier? Is hij trouwens wel dezelfde als de vader van Jezus Christus? De profetie van Amos, Oude Testament, wij zijn toch nieuwtestamentische gemeente, God als een grimmige God, zoals hier. Ik probeer die vragen vanmiddag te thematiseren. Natuurlijk hoeven wij vanuit het Nieuwe Testament gezien niet heel Amos door te worstelen op de wijze zoals Juda toen dat moest aanhoren. En tegelijk, het is ook te kort door de bocht om te zeggen dat de God van Amos veranderd is. Of dat de profetie in Jezus Christus zo is vervuld dat ze ons niet meer geldt. Ontmoeten wij in Amos een grimmige God? En wat heeft het ons te zeggen vandaag? De structuur van het Hebreeuws, de grondtaal van de Bijbel, maakt vers 8 tot de kernzin van de dodenklacht. Vers 8. Hij die het zeven gesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet, Heere is zijn naam. Amos noemt de Heere in dit vers de schepper van de sterren, die de wetten van het leven in zijn macht heeft. Want hij kan ze ook omkeren. Hij kan de dag nacht maken en het water van de zee op het droge werpen. Daar wordt niet alleen mee bedoeld dat God het kan laten regenen, maar ook dat hij de zee op het land kan brengen. God kan de orde omkeren. Heere is zijn naam. Letterlijk, ik ben er. Ik zal er zijn. Hoe dan? Nou, zegt Exodus 34, onze openingstekst vanmiddag. Ik ben barmhartig en genadig. Geduldig. Rijk aan goede tierenheid en trouw. In één woord, liefde. God is liefde, die de zonde vergeeft. Dat betekent zijn naam, Heere. God is liefde, die de zonde vergeeft. Ontmoeten we in deze dodenklacht van Amos een grimmige God? Als deze naam de kernzin vormt? In wezen niet. In zijn wezen niet. God is liefde en hij is de almachtige schepper. Alleen, daarmee is de Heere niet zoetsappig. Amos 5 vers 9 zegt, de Heere verkwikt zich door de sterken te verwoesten. Dat is niet in tegenspraak met Gods liefde of met zijn almacht. Helemaal niet, want alleen wie Gods liefde tegenwerkt, die staat schuldig. De sterke, de krachtpatser, die zich probeert te meten met God, die zal stuk lopen op deze naam van de Heere. Gods liefde en Gods macht, daar kun je van leven en voor buigen. Maar doe je het niet, dan sta je schuldig. Maar blijkbaar heb je het dan zo met jezelf getroffen dat je God niet nodig hebt. Blijkbaar ben je dan niet arm in jezelf, niet langer afhankelijk, maar kun je het zelf redden. En dat is precies de belijdenis tijdens het loofhuttefeest. Dat je arm bent in jezelf, dat je het zelf niet redt, dat je afhankelijk bent van God. En juist dat, zegt Amos, dat ontbreekt bij jullie in Israël. Waarom is de dodenklacht grimmig van toon? Waarom is het boek Amos vol oordeel? Niet omdat de Heere grimmig is in zichzelf. Juist niet. Maar omdat Israël krachtmeting zoekt met God. Ze willen niet afhankelijk zijn van de Heere. Gods recht, zijn goede geboden trappen ze de grond in. En aan de waarheid hebben ze een hekel. Lees maar mee in vers 7. Die recht in alsem veranderen. Alsem, dat is een giftig kruidsoort in Israël. staat voor de bitterheid. Ze veranderen het recht in kwaad. De gerechtigheid smijten ze op de aarde.
En vers 10. Ze haten wie in de poort opkomt voor het recht. In de poort zitten de rechters die recht moeten spreken. Maar die kopen ze om, want ze hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt.
Israël is aan het handje drukken met God. Hun eigen wil en visie
probeert het te winnen van God.
En dat wordt concreet in Israël.
Want zonde kan niet verborgen blijven. Het wordt vooral op dit punt concreet.
De rijken buiten de armen uit.
Dat lees je in vers 11 tot en met 13.
Die zal ik ook gewoon even voorlezen.
De rijken buiten de armen uit. Waarom is God grimmig? Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Een zware belasting.
En daarvan hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen. Maar God is zo grimmig. Je hebt ze wel gebouwd, die huizen, maar je zult er niet in wonen. En de wijn die je hebt geoogst, die zul je niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden. U drijft de rechtvaardige in het nauw. U neemt zwijggeld aan. U duwt armen in de poort opzij. Het is een kwade tijd. De rijken buiten de armen uit.
Maar als er iets met het Loofhuttenfeest in strijd is, dan is het wel dit. Waar is de afhankelijkheid van God in Israël? De rijken met hun luxe leventje zijn het verleerd.
Ze gedragen zich als goden. Als baasjes die de macht hebben.
Over de rug van de armen.
Het volk Israël viert wel Loofhuttenfeest. Ze zeggen met de lippen wel, wij zijn afhankelijk van God, wij zijn arm in onszelf. Maar het is precies andersom. Ze zijn rijk geworden met zichzelf.
Ontmoeten we in Amos een grimmige God?
In wezen niet. Maar wel als hij onrecht ontmoet. Van zulke mensen, van onrechtvaardigen, bereidt God de begrafenis voor. Maar waarom zou dat je afstoten? Ik weet zeker dat er mensen bij ons zijn die daarnaar verlangen.
Naar het moment dat God het onrecht straft.
Omdat je wordt uitgebuit of slecht behandeld. Van onrechtvaardige mensen bereidt God de begrafenis voor. En waarom zou dat je verlangen niet wekken?
Waarom stoot het je af als God daar grimmig over is?
Omdat het oud-testamentisch is, de kloof tussen rijk en arm? Zijn wij het probleem van de uitbuiting voorbij? Ziet God het tegenwoordig door de vingers? Waarom kunnen wij innerlijk zo moeilijk uit de voeten met God die grimmig is, met de God van Amos die oordeelt en die onrechtvaardige mensen begraaft? Is dat omdat de God van het Oude Testament een ander is dan die van het Nieuwe? Omdat de God van de gemeente van Christus zachter is? Nou, ik denk dat de oorzaak waarom het afstotend is, ligt in het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Dat Gods oordelen ons daarom afstoten. Dat we Gods grimmigheid daarom beu zijn. Want wat probeert de Heilige Geest? Nou, hij probeert de oordelen van God bij ons binnen te brengen. Hij maakt Gods oordeel persoonlijk. Hij snijdt het toe. Want de Heilige Geest is toegepast en scherp. God treft niet alleen de maatschappelijke structuren met zijn oordeel. Dat kan je trouwens ook al genoeg afstoten en in paniek brengen. Hoe zou God de welvaart in ons Westen beoordelen? Een voedselbank is natuurlijk heel goed. Maar als het om de structuren gaat, Een druppeltje op een gloeiende plaat. God treft niet alleen de maatschappelijke structuren, hij treft ook onze eigen luxe. In hoeverre is onze rijkdom oorzaak van de armoede van anderen? In ons land en ver weg. Maar God gaat door zijn Heilige Geest in de gemeente nog een stapje verder. Hij maakt de kwestie van rijkdom en armoede ook tot een innerlijke kwestie. Meer dan Israël in Amos weten wij dat wie één gebod overtreedt, schuldig staat tegenover heel de wet. En wij weten ook dat een uiterlijk gebod een spits naar binnen heeft. Gij zult niet doden, dat is een uiterlijk gebod, blijf van het lijf van een ander af. Maar Jezus brengt de spits naar binnen. Hij zegt, niet alleen je zult niet doden, maar wie een ander haat, is al een moordenaar. Stoten de oordelen van God ons af, omdat de Heilige Geest ons onder de prediking van die oordelen op het spoor probeert te komen zoals we echt zijn. Het zo toe te passen dat wij er tot onze schrik achter komen. In de kerk, in de kern, zijn wij onafhankelijk van God. Wij zijn zelf een onrechtvaardige, als het zo precies komt als de Geest het doet. Zelf een onrechtvaardige. Op het terrein van goed en kwaad, het spoor bijster. Wij die het probleem van de uitbuiting met geen mogelijkheid kunnen overwinnen. Stoot dat je misschien af, dat God ons door de Heilige Geest ontmaskert en veroordeelt. En dat hij van zulke mensen, als wij zijn, de begrafenis voorbereidt. Alleen, waar ben je bang voor? Denk je dat je een grimmige God ontmoet als hij je ontmaskert als een leugenaar? Als hij het zo klein maakt, kleiner dan in Israël? Denk je dat je een God ontmoet die je bang maakt en opjaagt, die tegen je zegt, zorg dat je je leven gaat beteren, anders zwaait er wat? Nee, want als de Heilige Geest je zo precies oordeelt, dan kom je bij de Heere terecht. Heere is zijn naam. Bij de kern van Amos' dodenklacht. God is liefde. Hij vergeeft zonde. En God is machtig. Hij is schepper. Die de zondige patronen in je leven omkeren kan. Als de Heilige Geest je op het spoor komt, slaan de oordelen van God zo naar binnen, ze worden zo klein, dat je er niet meer aan toekomt om jezelf te verbeteren. Je moet eerst de Heere hebben. Want de Geest oordeelt ons niet dan langs zijn naam. Hij is de Heere, zeer liefdevol. Iemand voor wie je niet hoeft weg te vluchten, maar naar wie je toe mag vluchten. Niet voor niets, zegt de Heer in vers 4, zoek mij en leef. Dat zegt de Heer voordat hij de zonde gaat aanwijzen aan Israël. Er staat niet, zoek mij en word bang. Er staat ook niet, zoek mij en verbeter jezelf. Er staat, zoek mij en leef. Heere is zijn naam, die graag vergeeft. De zoektocht naar het goede verdwijnt daarmee niet uit je leven. Vers 14 zegt genoeg. Zoek het goede, niet het kwade, opdat je leeft. Maar je kunt het goede alleen maar vinden bij de Heere zelf. Je hoeft het niet zelf uit te zoeken. Maar je mag het van God verwachten. Dan ben je arm in jezelf. Ik weet niet wat het goede is. En als ik eraan begin, ik kom misschien een stukje, maar ik loop vast. Arm in jezelf, maar dat maakt je afhankelijk van God. Alleen ja, zeg nou zelf, hoe vaak zoeken we het toch niet zelf uit? Want dat laat de Heilige Geest je wel zien hoor, als hij je de liefde en vergeving van de Heere laat zien. De naam van de Heere. Hoe vaak zoek ik het niet bij mezelf zonder die naam? Van zulke mensen, zoals jij, bereidt God de begrafenis voor. Maar zal ik het je nog sterker vertellen? God heeft je al begraven. Jezus Christus, Gods liefje in jouw plaats. Hij is als een onrechtvaardige gestorven en begraven. Maar hij is opgewekt. Zoek het goede, niet het kwade. Waar moet ik het zoeken? Zoek het bij mij, zegt de Heer, opdat je leeft. Ja, maar ik red het nooit. Nooit goed genoeg en ik kan mezelf wel verbeteren. Het loopt op niets uit. Ik kan de moraal hanteren. Ik word een moralist. Waar moet ik heen? Ik zal leven, want Jezus Christus kiest partij voor mensen die het niet redden. Voor de kansarmen onder ons. Jezus Christus gaat aan de kant van kansarmen staan. Zowel naar lichaam als naar ziel. Wij zoeken het heel vaak zelf uit. Maar wie de Heere zoekt in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn macht, die zal leven. Al heb je letterlijk geen cent en al geef je geen cent voor je geloof. Wie de Heere zoekt zal leven. Nog even dit. Het armoedevraagstuk in onze tijd. Het probleem van de uitbuiting. Al die keuzes tussen goed en kwaad die je moet maken. Wie kan ze overzien? Ik denk als je eraan gaat werken, je loopt vast. Maar als je uit Gods daden leeft, vanuit zijn naam, vanuit zijn liefde, vanuit Christus, dan komt er toch een weg om over te gaan. Ja, dat klinkt natuurlijk weinig concreet. Kan ik het concreter maken? Nou, in ieder geval zo. Als je afhankelijk wordt van Gods liefde en trouw, dan word je hoe dan ook gezegend. Misschien heb je wel niet zoveel geld, of je hebt geen leuk werk. Je komt er maar niet uit. God is liefde en hij is sterk. Heeft hij gezegd, vers 8. Groter dan de sterren. Verwacht het van hem. En dan komt het toch goed. Misschien heb je een baan met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Liggen er echt vragen op je bordje? Hoe kun je uitbuiting voorkomen en tegengaan? Misschien heb je het wel heel erg luxe. Hoe ga ik als een christen met mijn geld om? Vaak weet je niet goed wat je moet kiezen. Maar als jij het niet overziet, er is er één die de schepper is. Jezus Christus is het begin van de nieuwe schepping. Hij heeft goede werken voor je klaargelegd. Jij denkt, hoe kan ik goed doen binnen de structuren waarin we leven? Paulus zegt in Efeze 2, wij zijn Gods maaksel door God gemaakt. In Christus Jezus heeft hij goede werken voor ons klaarliggen. En hij deelt ze door de Heilige Geest uit in je dagelijks leven. Vaak zonder dat je erg in hebt. Zonder dat het revolutionair is. Zonder dat het opvalt. Gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Met je vele geld of met niets. Of je nu veel hebt of arm bent. Of je nu een grote verantwoordelijkheid draagt. Of dat je juist bent vernederd en niet meetelt. Als je in jezelf arm bent, Christus maakt je rijk. Wij zijn heel verschillend. Zitten allemaal in een totaal ander leven. In een andere maatschappelijke tak. Op een andere ladder, zeggen we dan.
Maar als Christus ons rijk maakt en we zijn arm in onszelf, dan delen we, hoe verschillend we ook zijn, dezelfde vreugde.
We zijn rijk in God. Hij oordeelt ons heel precies om ons te redden.
Om zijn naam omhoog te brengen in ons leven, op een voetstuk te zetten.
Hij maakt alle dingen nieuw. In de woestijn van dit leven kun je het beste afhankelijk zijn van God. Want één ding staat dan als een paal boven water. Je komt in het beloofde land. Van zulke mensen bereidt God de begrafenis voor. Als je met Christus gestorven bent, aan de zonde, aan je ongeloof, aan je onafhankelijkheid, zul je ook eeuwig met hem leven. Samen eten, samen drinken, samen een rijdans, tot eer van de drie-enige God,
die ons gezocht heeft
en gered. Amen. Laten we danken en bidden. Heere onze God, wij danken u dat u zo precies oordeelt om voor één ding te zorgen. Dat uw naam groot is in ons leven. Liefde, trouw, barmhartig. Maak ons afhankelijk van u. Op welke ladder van de maatschappij we ook staan. Geen centen. Of heel veel geld. Geen cent voor ons geloof. Maar alles voor uw naam en alles voor uw werk. Heere God, wilt u ons door de Heilige Geest opsporen waar we zitten. En ons bij u brengen, bij Jezus Christus, die in ons graf heeft gelegen, in ons zondegraf, die arm is gemaakt, zo arm dat hij stierf, zodat hij ons rijk kan maken.
Die hoop moet al het leed verzachten.
Geef het aan hen, Heere God, die het financieel moeilijk hebben, die het lastig hebben in het dagelijks leven, die soms de dag niet goed overzien. Ontferm u ook over zoveel mensen buiten onze gemeente in de stad die onder de armoedegrens leven, soms ver daaronder. Heere God, over hen die vandaag de straat op moesten om eten en drinken te zoeken. Wil hen het leven geven. Het leven en levensgeluk hier op aarde. Dat zij afhankelijk van uw daden hoop mogen hebben. op wat u kunt en werkt en wilt geven. Als we veel geld hebben, of geen gebrek, als we grote verantwoordelijkheid dragen, want dat dragen we, als het ons aan niets ontbreekt, geef ons dan de wijsheid om goede keuzes te maken, de verantwoordelijkheden die we hebben tot uw eer in te richten. Geef ons meer van de Heilige Geest, ons allemaal, zodat wij in de goede werken zullen wandelen die u hebt voorbereid. Deel ze aan ons uit, ook de komende week, in alle omstandigheden waarin we terecht zullen komen. Maak ons belijdende christenen. Christenen die niet met de mond het een en ander zeggen en ondertussen op de zonde blijven zitten. Maar maak ons christenen die echt in de woestijn van dit leven blij zijn in u. Die feest vieren omdat we afhankelijk zijn. Niet van onszelf, van wat wij ervan bakken, van onze prestaties, maar van u alleen. Wilt u ons afbreken en uw eigen werk opbouwen? Denk aan onze gemeente. Mogen wij een stad zijn op de berg, een licht in de nacht voor zoveel die niet weten waar ze de hoop vandaan moeten halen. U bent onze hoop. En wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat u ons in het oordeel en in uw liefde zo op de huid komt dat we niet meer onder u uit kunnen. Halleluja. Amen. U krijgt gelegenheid uw gave in de collecte te doen. Daarna zingen we staande ons slotpsalm, psalm 33, het 7e en 8e couplet uit de Nieuwe Berijming, als voorbereiding op de geloofsbelijdenis. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof door gezamenlijk de woorden van de 12 artikelen uit te spreken. Daarna zingen we Gods lof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Er is gelegenheid om elkaar zo nog te ontmoeten en over de preek na te praten, de dienst in het geheel. Laten we eerst bidden om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.
Ik heb het nooit.